Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, straks overlegcomité over de energieprijzencrisis. De partij MR, Franstalige Liberalen, die willen dat producenten een crisisbelasting betalen. We praten met voorzitter Georges-Louis Boucher. Een derde van de Vlaamse bedrijven vreest voor zijn productie de komende maanden door die hoge prijzen. Dreigen we straks een deel van onze industrie onherroepelijk te verliezen? En hoe vaak hebben we in de tijd het woord recessie al neergeschreven? Is dat een goede graadmeter voor een echte recessie? Volgens academici absoluut wel. Het is woensdag 31 augustus.
De zeven van de tijd. 1.
Eerst even kort melden dat gisteravond in Moskou de voormalige Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov op 91-jarige leeftijd is overleden. Gorbatsjov was de laatste secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Onder zijn impuls kwam er meer democratisering van het regime en werd de economie ook hervormd. Dat leidde in 1991 tot de val van dat communisme en ook de verbrokkeling van de Sovjet-Unie. Daarmee kwam er ook een einde aan de Koude Oorlog. In het Westen werd Gorbatsjov daarom gezien en ook geëerd als vernieuwer en hervormer. In Rusland kreeg hij vaak ook kritiek omwille van de economische neergang en politieke problemen na de val van de USSR. Wat hij vond van de Russische inval in Oekraïne, dat weten we niet. Gorbatsjov had zich al een tijd niet meer publiek laten zien. De stichting die zijn naam draagt, riep vlak na de inval wel op tot het stoppen van de vijandelijkheden en ook vredesgesprekken. President Poetin heeft alvast wel zijn medeleven betuigd.
2.
De Franstalige Liberalen van MR die willen dat energieproducenten een crisisbelasting betalen. Moet helpen om onze hoge energiefacturen wat te verlichten. Producenten kunnen de bevoorradingszekerheid niet meer garanderen voor de komende winter, maar intussen blijven ze wel aan hoge prijzen energie verkopen. Tja, dan moeten wij hen als overheid maar hun verantwoordelijkheid doen opnemen met zo'n crisisbelasting. Dus dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
Puisque les producteurs ne peuvent plus garantir la sécurité d'approvisionnement, l'État doit le faire à leur place. Et donc c'est normal qu'ils aient une contribution. C'est une taxation limitée dans le temps, une contribution spéciale de crise qui doit disparaître dès que la crise est terminée.
De belasting verdwijnt dus ook weer zodra de crisis voorbij is. Hoe zou dat dan werken? Wel overwinsten belasten, zoals de socialisten en de groenen voorstellen? Dat is volgens MR onzin. De partij pleit voor een belasting op basis van de energiemix. Die treft dan producenten die vooral kern- en windenergie verkopen en die daarmee stevig profiteren van de gascrisis die alle energieprijzen omhoog duwt. MR wil ook dat de overheid die overwinsten die ze zelf maakt, dankzij BTW op energie bijvoorbeeld, terugstort.
On a deux propositions. La première, c'est que l'État rende les surgains qu'il fait, par exemple sur la TVA, par exemple sur une fiscalité de l'énergie. Il faut rendre ça aux consommateurs pour baisser la facture. Deuxième élément, c'est une ristourne automatique sur la facture de nos concitoyens.
Moet dus een forse korting op onze factuur opleveren, zegt hij. Maar goed, dat zijn allemaal maar ideeën die gelanceerd worden. Alle partijen doen dat nu. En de timing is natuurlijk niet toevallig. Vanmiddag is er het eerste overlegcomité over die energiecrisis. Tijdcollega Dieter Dujardin, goedemorgen. Wat verwacht jij ervan?
Well, ja, dat overlegcomité komt er vooral op aandringen van een aantal partijen binnen de Vivaldi-coalitie die niet in de Vlaamse regering zitten. En vinden dat het maar eens moet gedaan zijn, dat iedereen altijd maar naar het federaal niveau kijkt en niet naar het Vlaamse. Terwijl Alexander De Croo, de premier, duidelijk had gezegd dat er grenzen zijn aan wat de overheid kan doen en dat er nu eigenlijk een echt krachtig ingrijpen nodig is en dat dat alleen maar op Europees niveau kan. Maar toch zijn alle partijen er weer met hun voorstellen, waaronder dus meneer Boucher.
Ja, en jij bent met hem gaan praten daar in Bergen in Henegouwen, Dieter. Die voorstellen van Boucher, maken die een kans?
Ja, dat valt te bezien. Ten eerste is het wel al een opening dat Boucher zelf een belasting voorstelt. Boucher is normaal de man die alles wat naar belastingen ruikt, direct naar de prullenmand verwijst. Ja. De tweede bedenking is, hij schotelde een echt forse korting op de energiefactuur. Wel, dat zou dan moeten betekenen dat die belasting op die energieproducenten gigantisch is. Dus dat valt allemaal nog te bezien. Maar nogmaals, het is het typische opbod in een tijdperk waarin politieke partijen heel nerveus zijn.
Benieuwd wat het wordt straks. Dankjewel, Dieter.
3.
Intussen moeten alsmaar meer bedrijven hun productie terugschroeven of zelfs helemaal stilleggen door de hoge energieprijzen. En zij die het nog niet gedaan hebben, zullen het binnenkort wellicht moeten doen. Werkgeversorganisatie VOCA heeft er een enquête over gehouden bij 700 Vlaamse bedrijven. De resultaten zijn toch wel even slikken. Een derde van de ondervraagde bedrijven zegt dat de productie zal moeten minderen of zelfs stoppen als de energieprijzen blijven stijgen. Bij de zogenoemde energieintensieve bedrijven, de grootverbruikers, ligt dat aandeel natuurlijk nog hoger. We hebben er al veel moeten melden, ook hier Inox-producent Aperam, meststoffenmaker Yara, tapijtproducent Balta, zinkverwerker Nirstar. Nu is er nog een grote bijgekomen, chemieproducent Vinnova, vicevoorzitter Luc Leunis.
Momenteel draaien wij met een productie die ongeveer 30% lager is dan onze normale productie. Wij proberen zoveel mogelijk die hogere prijzen door te rekenen aan onze klanten. Als dat lukt, ja goed, dan kunnen we blijven produceren. Als dat niet lukt, dan moeten wij productie minderen of stoppen. Het is niet uit te sluiten. Absoluut niet uit te sluiten.
Vinnova maakt basischemicaliën zoals PVC of bleekmiddel. Het is een van de grote in België. De helft van de bedrijven uit de VOCA-enquête is niet of nauwelijks ingedekt tegen de stijgende energieprijzen. In het beste geval kunnen ze het een jaar volhouden. Daarom vreest de werkgeversorganisatie voor faillissementen en onherstelbare economische schade. Er zullen bedrijven verdwijnen en die komen nooit meer terug, zegt VOCA. Leunis vreest hetzelfde.
Het is inderdaad zo dat de huidige energieprijzen, als die nog lang zouden aanhouden, dan kan onze industrie dat niet lang volhouden en betekent inderdaad stoppen. En dan is de vraag, hoe lang kan men blijven stoppen om daarna terug te starten? Dus we zitten werkelijk op een kantelmoment. Wij kunnen op deze manier niet lang verder. Dus dat betekent dat die productie hier gaat zeer, zeer sterk minderen en dat er gaat goed geregeld worden op import van de rest van de wereld. Ja, dan verdwijnt natuurlijk ook de industrie hier. En dan zit je natuurlijk in een negatieve spiraal waarbij je de industrie wat doodknijpt bent.
De Europese producerende industrie wordt dus doodgeknepen. Voor de Belgische politici op het overlegcomité straks heeft Leunis namens Vinnova een duidelijke boodschap.
Naar Europa toe proberen een voortrekkersrol te spelen, proberen de gasprijs toch af te toppen. Dat zal een absolute noodzaak zijn. Als we dat niet doen, dan stellen we even zeer sterk de toekomst van onze basischemie in gevaar.
En alsof dat allemaal nog niet volstond, is er nog een opvallend gevolg van hoge gasprijzen. In heel Europa is er een tekort aan CO2. Je kent het natuurlijk als broeikasgas, hebben we beter minder van. Maar als je het afvangt, kan het voor van alles worden gebruikt. Om bier te laten bruisen, pizza's langer bevroren te houden, vaccins te vervoeren, zelfs om dieren te verdoven voor het slachten. Hoe langer, hoe meer van die CO2-afhankelijke sectoren melden nu tekorten. Hoe komt dat? Dat is omdat CO2 vooral wordt afgevangen als restproduct bij het maken van ammoniak. Dat chemiebedrijven maken om bijvoorbeeld in kunstmest te doen. Gigantische business is dat. En het is net die ammoniakproductie die nu fors wordt teruggeschroefd omdat er te veel duur aardgas voor nodig is. Onder meer de Belgische Vleesfederatie trekt aan de alarmbel. Er kunnen de voorbije dagen niet evenveel dieren geslacht worden omdat er te weinig industrieel CO2 voorhanden is. De prijs bij bepaalde leveranciers is al vervijfvoudigd tegenover begin dit jaar.
Vijf. I've got it made. It's something fake,
but I've got it. I've Got It Made, het laatste nummer van rockzanger Paul Noumi, a.k.a. Peter Corijn. Die is ook CEO, jawel, van de Belgische lingeriefabrikant Van de Velde. Die publiceert vanochtend zijn halfjaarresultaten. Got It Made? Wel, we zullen zien straks.
Voorkennis.
Al ziet het er wel goed uit voor CEO Corijn en zijn Van de Velde. Sinds nieuwjaar is het aandeel 3,5% in waarde gestegen. Een uitzondering binnen de Bel Small Beursindex, die over dezelfde periode in zijn geheel net 10% is gekrompen. Het laatste jaarrapport was al mooi. Met een groeiende omzet en verdubbelde winst haalde Van de Velde betere cijfers dan voor corona. Het bedrijf beloofde dat het in 2022 zo zou voortdoen met focus op duidelijke merknamen. Denk aan Prima Donna en Marijo, klanten. Beleving ook en digitalisering. Wel benieuwd naar Corijn's uitleg straks over hoe zijn bedrijf omgaat met die torenhoge inflatie. 6. Wat is de beste barometer voor een aanstormende recessie? Officiële economische indicator, denk je dan, of een statistiekdienst? Nee, het is waarschijnlijk de krant of een podcast. Hoe vaak heb ik hier in de Zeven het woord recessie al uitgesproken? Producer Roan van Eyck heeft het eens gecheckt al 28 keer. En het gebeurt alsmaar vaker. In juni 2 keer, in juli al 7 keer, deze maand 12 keer. Hetzelfde in onze krant, De Tijd, daar dook het R-woord in januari nog maar op in 3 artikels, in maart al in 31 en deze maand 52. Geen goed voorteken, zegt UGent en VUB-prof econometrie Chris Boet.
Jouw collega's bij De Tijd, die doen een fantastische job elke dag, die kijken naar de economie. Dat het woord recessie meer en meer gebruikt wordt in de kranten, geeft aan dat ook die journalisten zien dat recessie relevant is en daarom ook een indicator is dat de kans op een recessie aan het stijgen is. De officiële statistieken die zijn bekend omwille van hun traagheid. Maar de kranten, ja, de kranten die schrijven elke dag over wat er die dag gebeurt in de economie en zijn daarom bij uitstek de meest frequent beschikbare informatiebron over de economie. Dat kan je niet lezen in de officiële statistieken.
De koers van het woord recessie in De Tijd versus de reële BBP-groei in België sinds het jaar 2000. We hebben dat dan maar eens in een grafiek gegoten. Kan je checken in de krant vandaag en op tijd.be. Het is de moeite.
Ja, die grafiek, daar ben ik ook bijzonder trots op. Die volgt uit het lezen van tienduizenden artikels die doorheen de tijd geschreven geweest zijn, hoe frequent het woord recessie gebruikt wordt. En dan zie je dat die frequentie heel sterk correleert met economische groei, op een negatieve manier. Als het woord recessie stijgt, dan is economische groei typisch gezien lager en zelfs negatief. Dus vooral die pieken moet je interpreteren, die zijn echte aandachtspieken. En als die aandacht snel naar boven gaat, dan is dat een indicator dat de recessie eraan komt.
Geen goed nieuws dus eigenlijk, als we kijken naar de word count van de voorbije maanden. Professor Boet waarschuwt wel voor een self-fulfilling prophecy. We moeten als journalisten voorzichtig zijn, want hoe vaker we het woord recessie gebruiken, hoe spaarzamer lezers en luisteraars worden, wat dan effectief de economie vertraagt. En dat is in het verleden al wel eens op grappige toestanden uitgedraaid.
Waarvoor we moeten terugkeren naar eind jaren 70, de Verenigde Staten, econoom Alfred Kahn was economisch adviseur van Jimmy Carter. Een periode waarin men ook een hoge inflatie had. En de politieke adviseurs van Jimmy Carter hebben dan gezegd van Alfred Kahn, vermijd in het vervolg het woord recessie, want dat kan een impact hebben op de consumenten en bedrijfsleiders. En Alfred Kahn heeft dat ook letterlijk genomen, want in de volgende persvergadering zei hij, en ik ga hem citeren, "The nation is in danger of having the worst banana in 45 years." Dus de ergste banaan in 45 jaar.
Gedaan dus met het R-woord. We spreken vanaf nu over de banaan, om ermee voor te zorgen dat de, banaan er nooit komt. 7. Een hele zomervakantie lang kreeg je als laatste punt in de Zeven, gratis en voor niks, een zwembadboekentip van een van de collega's van De Tijd. Om af te sluiten krijg je de tip van mijn Franstalige tegenhanger van Le Brief, de podcast van zusterkrant L'Echo, het zwembadboek van Sunsing Courier.
Het boek dat ik koos heet Hek en het is geschreven door Jurn Riel. Het is eerst het verhaal van een Inuit, haar naam is Chanuk en ze is de dochter van een shaman. En ze zal een slaaf worden na een strijd tussen haar stam en een andere. Ik hou van dit boek omdat het meeneemt op een reis, maar niet alleen geografisch. Het verandert mijn manier van kijken en denken. Scandinavische schrijvers staan bekend om hun thrillers, maar allee, dat is niet mijn smaak. Ik hou van hun romans voor hun gevoel voor humor en voor hun liefde voor de natuur. Ik zal de eerste zin in het Frans lezen, niet in het Deens. Je voudrais vous parler du loup, qui est l'animal qui ressemble le plus à l'homme.
Scandinavische boeken zijn dus ook soms geen thriller. Bedankt voor die laatste tip, Sun. Wie nog altijd op zoek is naar een goed zwembadboek, check tijd.be of de app. Daar staan alle tips van de redactie van De Tijd samen en te herbeluisteren. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Nog een tip om af te sluiten. Wil je de hele dag door op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws? Schrijf je dan in op onze gratis nieuwsbrieven via tijd.be/nieuwsbrief. Tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.